Goedemiddag allen. We gaan starten met de gebruikelijke voorzang. En het eerste lied is Johannes de Heer, 556. 556. Nooit zag ik een vriend die zo trouw was als Jezus. Nee, nooit. Eén. Nee, nooit. Eén. We zingen de versen 1, 3 en 5. Het volgende lied is Johannes de Heer 8:39, alle versen. Weldra komt de Heer op aarde om zijn koninkrijk te aanvaarden.
Thank you.
Het volgende lied is Johannes de Heer 366. Daar zingen we van alle liederen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Zal zingen voor de opperheer. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom, broeders en zusters en gasten onder ons. In het bijzonder broeder Jansen, die voorgaat, veel zegen bij het brengen van het woord. Ook Louis bedankt voor de begeleiding en de komende begeleiding. Volgende week hoopt voor te gaan broeder Gert Blonk. En ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Tijdens de dienst zal er niet gecollecteerd worden. De bus staat in de hal en bij de uitgang kunt u uw gave daarin doen. Na de dienst is de gelegenheid tot het drinken van een kop koffie, wat napraten. Ook daarbij van harte welkom. De borstbloemen gaan als groet van de Maranatha-gemeente, deze keer naar Suzanne van der Ende. Veel geluk met de borstbloemen deze week. Zo wensen we elkaar een gezegende dienst. En het openingslied is Johannes de Heer 749. Daar zingen we van voor fotogroet 1 en 2 en daarna 3 en 5. Het is een wat onbekend lied. Dus Louis zal het eerste couplet voorspelen. En als u het kent, kunt u wel meezingen. En daarna zetten we volop in. Prima. En dat zingen we staande, voor zover mogelijk.
Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw naar de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid nu tot in alle eeuwigheid. Amen. Eigenlijk moesten we vers 5 zingen, maar jullie gingen met vers 4. Gaat u zitten. Hè?
Het was 1 en 3 en 4 en 5.
Oh, kijk. Goedenavond. Broeders en zusters. Wat een bemoediging om zoveel van u bij elkaar te zien deze avond. Wat fijn dat er ook hier in deze omgeving gelovigen zijn die de Heer Jezus dienen willen. Die hem verwachten en die graag over hem zingen, ook al is het een beetje een moeilijke melodie, hè. En die, wat het allerbelangrijkste is, hem ook uitleven. Want hoewel wij in deze wereld vele soorten crisissen, is dat een goed woord of is het crisis met een ES, kennen, drijft dit land op de gelovigen. Want als die er niet meer zijn, dan wordt de wetteloze openbaar. En u bent het licht van de wereld en het zout van de aarde, omdat de Heer Jezus in u is. Dat is toch een geweldig voorrecht, of niet? Fijn ook om te zien dat er een paar jonge mensen zijn. Een paar in het midden. Hallo? Check. Daar zit er ook nog iemand. Hi. Saai lied was dit, hè? Saaie was het lied, hè? Beetje saai, hè? Ja, zag je al kijken. Maar fijn dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie ook een beetje wat kunnen meekrijgen van de boodschap van vanavond. Zullen we eerst gaan bidden, onze ogen sluiten en vragen of de Heer God deze avond wil zegenen. Trouw God, Vader in de hemel. Wat is het toch fijn en bemoedigend om met zoveel broeders en zusters bij elkaar te zijn. Om elkaar weer aan te sporen, te versterken en te vertroosten en misschien ook wel te vermanen om te blijven volhouden totdat de Heer Jezus komt. Om ons oog gericht te blijven houden op u, Heer Jezus, waarvan we net gezongen hebben. Want u bent onze rots, u bent onze hoop. We mogen weten vanuit uw woord dat u straks komt om deze wereld in gerechtigheid te oordelen en ook deze wereld in vrede te regeren. En daar verlangen wij zo naar, Heer Jezus. We verlangen er zo naar dat u komt. Maar voor die tijd willen we door het geloof u dienen. Willen we heel graag u vertegenwoordigen in deze donkere, duistere wereld. En dat is best wel lastig. Daarvoor hebben we uw woord, daarvoor hebben we elkaar, daarvoor hebben we uw geest gekregen. Vader, er zijn ook een aantal mensen, misschien ook hier wel vanavond, die het best moeilijk hebben. Die worstelen met bepaalde zaken. Daar willen we ook zo graag voor bidden, Heer Jezus. Dat u hen sterkt in de innerlijke mens. Dat u hen opricht, zodat ze weer moed krijgen. Dat ze weer vertroost worden. Dat ze weer verder kunnen gaan met het zicht op u. Zegen zo deze avond, Vader. Laat alstublieft uw woord in licht zijn op ons pad. Dat we echt gaan begrijpen wat er staat. En nog veel belangrijker, dat we het ook gaan toepassen in onze levens. En dat andere mensen aan ons mogen gaan zien dat de Heer Jezus Christus in ons is door de Heilige Geest. Geprezen zij uw grote naam. Amen. Ja, wij hebben de verlossing. Lied 838. Ik hoop dat dat ook voor jullie geldt. Daar. Je bent nog jong, hè? Hoe oud ben jij? Ja? 14. En jij daarnaast? En jij? Kijk, mooi op een rijtje. Ik hoop dat jullie ook de Heer Jezus al een beetje kennen als je verlosser. En daar gaan we nu van zingen. Wij hebben de verlossing door Jezus' dierbaar bloed. Het hele... Ja, ik zag dat ik er nog één vergeten was, daar op de hoek. Jij bent zeker 11. Nee, hoeveel? Hoeveel? Ah, 9. Er zit ook een stoel tussen natuurlijk. U ziet mij een beetje strompelen, maar afgelopen maandagavond dacht ik eventjes dat ik Roger Federer was. Maar dat was niet zo. Dus tijdens het tennis ging ik door mijn been heen. Dus het gaat even... De laatste paar dagen ging het even niet zo best met het lopen. Maar nu gaat het vanavond wel redelijk. Dus dan weet u dat ook weer. We gaan lezen uit het woord van God. En uit de Colossensebrief. Ja, Colossense 1. Vanaf vers 9 tot en met vers 23. Colossense 1. En u bent misschien al van mij gewend dat ik uit de Telos-vertaling lees. Niet Telos, maar Telos. Vers 9. Paulus schrijft aan de gemeente in Colosse, maar ook aan ons vandaag. Daarom houden ook wij van de dag af dat wij ervan gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen... dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God met alle kracht bekrachtigd. Naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en langmoedigheid met blijdschap. Terwijl u de Vader dankt die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. Die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde. De zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Door hem het zij de dingen op de aarde, het zij de dingen in de hemelen. En u, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was door uw boze werken, heeft hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen. Als u namelijk blijft in het geloof gegrond en vast en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, vrienden, bekenden, belangstellenden. U weet wat wij deze dagen allemaal doormaken. Paulus schrijft in de Bijbel, in 2 Timotheüs 3, het zullen zware tijden zijn, de laatste dagen. En wij leven nu in de laatste dagen. Vanochtend was ik in een gemeente in Emmen en ook daar hoorde ik weer van een zelfdoding van iemand daar. Veel jongeren zijn ook heel erg de weg kwijt, psychische problemen. Er is verwarring in de gemeente, er is verschraling, er is vertwijfeling. We hebben te maken met valse leringen, met verdraaide dingen. Ik zal er zo nog wel iets meer over zeggen. En het is nodig dat u en ik geworteld worden in dat wat gezond is. Paulus noemt dat de gezonde leer of het toevertrouwde pand. Wij moeten het geloof, dat is de inhoud van de leer waarin wij onderwezen zijn, moeten wij vasthouden. In het laatste vers wat ik gelezen heb, staat iets heel merkwaardigs. Want hij, Paulus, schrijft geweldige zaken op. Namelijk dat de Heer Jezus ons verzoend heeft met God. Om ons heilig en onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen. Maar dan zegt hij in vers 23. Als u blijft in het geloof. En zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Er is een voorwaarde. En dat klinkt een beetje gek, toch? Want u heeft altijd geleerd, het is niet uit werken. En dat klopt. Waarom zegt hij dan hier, als u vasthoudt aan het geloof, gegrond en vast blijft in het geloof, dat is de leer waarin wij onderwezen zijn, de gezonde leer, en als we ons niet laten afbrengen van de hoop. Dat ga ik proberen een beetje uit te leggen, want ik wil vanavond met u spreken over het vasthouden van de hoop. Wat is onze hoop? Ja, het moet altijd weer van de zusters komen, hè? Ja, dank u wel. Jezus Christus verwachten wij toch? Wij verwachten hem iedere dag. Hij is onze hoop, zegt 1 Timotheus 1, vers 1. Maar er was iets aan de hand in deze gemeente, waardoor Paulus dit moest zeggen, wat hij niet zegt, bijvoorbeeld aan de Efeziërs. Maar hij zegt het wel aan de Colossenzen en hij zegt het vanavond ook tegen u. En ik ga proberen uit te leggen waarom. Maar laten we eerst even kijken naar het begin van deze brief. Hoofdstuk 1, vers 3. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor u als we voor u bidden. Daar we hebben gehoord van u A, geloof in Christus Jezus. Dat was het eerste. B, de liefde die u hebt voor alle heiligen. Dat was het tweede. Er was iets in hen veranderd. Waarom? Dat kunt u lezen in vers 6. Aan het einde staat daar dat de genade van God in waarheid door hen was erkend. Ze hadden dus de waarheid gehoord en dat geloofd. Nou, ik weet niet of jullie dat ook geloven, jongetjes van 14, 13 en 12. En die knaap daar. En jij daar ook. Zie je wel zitten hoor. En u ook. Of u de waarheid hebt erkend. Heeft u de waarheid erkend dat God zijn zoon heeft gezonden? Tot verzoening van uw schuld en tot vergeving van uw zonde. Heeft u dat erkend? Ja? Nou, dan hoort er dus geloof te zijn in de Heer Jezus. Dat is het kenmerk van uw leven. En liefde, in vers 8 lezen we ook, die ons ook, Epaphras dus, dat was de man die hen dat had geleerd, uw liefde in de geest bekend heeft gemaakt. Maar hij zegt niet, ik heb van jullie hoop gehoord. Want hij zegt namelijk, kijk maar, in vers 5, om de hoop. Aha. Ziet u dat? Ze hadden geloof. hadden liefde. Maar er was iets gebeurd waardoor zij niet meer de hoop hadden vastgehouden. Daarom zegt hij in vers 23 ook, dat moet hij er wel doen. Ik ga zo nog wel even iets meer over zeggen. Hij zegt alleen om de hoop. Het was anders dan bij de Thessalonicenzen. Daar zie je geloof, liefde, hoop. Hier zie je geloof, liefde. Er was iets gebeurd in hun midden. Er was iets aan de hand, en dat is vandaag ook aan de hand in ons land. Waardoor hij zegt in vers 9, ik heb hiervan gehoord en ik ga voor jullie bidden. Want ik zou het graag willen en vragen dat u, vers 9, vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Dat waren ze dus nog niet. Alsof je er ook niet voor te bidden. Je kunt dus geloof hebben in de Heer Jezus. Heeft u, hè? Je kunt dus liefde hebben tot alle heiligen en toch niet vervuld zijn met de wil van God, de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Nou, wat was er nou aan de hand daar? Ik ga het proberen duidelijk te maken. Gaat u even mee naar hoofdstuk 2. Hij zegt daar een geweldig iets in hoofdstuk 2. Hij zegt daar namelijk in vers 3 dat de Heer Jezus Christus, in hem zijn alle schatten verborgen van de kennis en van de wijsheid. Ja? Dus met andere woorden, als je wil groeien in je geloof, wat moet je dan doen? Sorry? Ja. Is er buiten Christus iets anders nodig? Nee, hè? Vers 4, nou komt het. Dit zeg ik tegen jullie, ook vanavond. Opdat niemand u met mooi klinkende, prachtige redeneringen misleidt. Zie je dat? Met mooi klinkende praatjes. Er was namelijk in die gemeente, en dat is ook vandaag, was er een groepje leraars gekomen, dat had Paulus via Epafras waarschijnlijk vernomen. Die kwamen met iets buiten de Heer Jezus. Maar wat wel heel geestelijk klonk. Heeft u hem? En dan zegt hij in hoofdstuk 2 vers 1, kijk maar. Ik wil dat jullie weten wat voor strijd ik voor jullie heb. Zie je dat? En voor hen die in Laodicea zijn. En voor allen die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Nou, dat zijn wij. Paulus had een strijd op zijn knieën, een gebedstrijd, maar ook in zijn brieven. En die strijd bestond hieruit dat de gemeente moest blijven bij de Heer Jezus, bij de hemelse mens. En alles wat daarbij wordt toegevoegd vandaag, daarvan moet u leren zeggen, en ik, nee, dat heb ik niet nodig. Dat is wat hij in vers 9 bedoelt van hoofdstuk 1, vervuld worden met de kennis van zijn wil. De wil van God is namelijk dat je in de Zoon al je voorzieningen vindt. Weet u wat het probleem vandaag is? Het probleem is dat er van alles wordt geleerd en aangeboden in christelijk Nederland, wat buiten Christus is. Het zijn allemaal dingen van beneden, ga ik zo wat voorbeelden noemen. Klinkt allemaal heel mooi, maar u heeft er helemaal niks aan. Want, en nou komt het, u bent pas echt gelukkig als u uw leven in Christus zo invult dat hij het enige voorwerp van uw geestelijke aandacht is. Daarom zijn er vandaag ook zoveel problemen in mensen. Ze proberen het negatieve uit hun leven weg te krijgen. Maar het lukt niet. Want dat is niet de opdracht van de schrift. De opdracht is, vul je nou met de Zoon. En al het andere zal op den duur minder worden. En dan zeggen mensen vandaag, nee maar ho, ho, ho. Nee, het medicijn voor jouw leven is, je moet jezelf lief hebben. Dat hoor ik overal. Want Jezus heeft immers gezegd, heb je naaste lief als? Ja, je moet jezelf aanvaarden en je moet jezelf leren waarderen en je moet jezelf leren lief hebben. Man, wat klinkt dat toch mooi, vind je niet? Maar dat zegt de wereld ook. Dat zeggen ze overal. Het is niet Bijbels. Nee, mijn aandacht moet helemaal niet bij mezelf zijn. Mijn aandacht moet zijn bij hem. Maar snapt u hoe het werkt? Talloze gemeenten worden hiermee gevoed. Jouw identiteit, jouw waardevolheid in zijn ogen, dat is de sleutel tot een gezond leven. Paulus zegt, nee, ik heb een strijd voor jullie. Kijk maar even mee, hoofdstuk 2, vers 6. Zoals je dan de Heer hebt aanvaard door het geloof. Let op wat er dan komt, broeders en zusters. Wandel in hem. Terwijl u wordt geworteld. En opgebouwd wordt in hem. Zie je dat? Zoek de dingen die boven zijn. Dus als u met uw hart gericht bent op iets buiten uzelf, de Heer Jezus Christus. Dan is dat waar geluk. Het ware geluk. De blijdschap van een gelovige is een persoon buiten zichzelf. En dan zeggen ze, nee, maar ho, stop, je moet wel even met je verleden aan de gang. Hè? Want ja, psychologie en zo, ga daar maar eens goed over nadenken. Nodig het kind uit in jezelf, ken je dat? Ja, nee, maar ik maak er geen grapje over, dat gebeurt, hè. En het gepeur in je eigen ziel begint, en wat gebeurt er? Geen blijdschap. Het gaat alleen maar slechter. Ik heb het zelf meegemaakt. En zegt Paulus, nee, ik heb je nu een strijd voor jullie beste lieve Colossense. Mensen, broeders en zusters in Veenendaal, wandel nou in hem. Maar goed, in vers 8. Kijk uit dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte. Daar hebben we alweer zo'n geweldige macht van vandaag. De filosofie. De wijsbegeerte, de menselijke gedachte over God. Hoe kan het nou dat God ons heeft uitverkoren en dat we toch tegelijk een eigen wil hebben? En hoe zit het nou precies met dit en met dat? Gaan we theologie overhouden? En je gedachten worden weggetrokken van de Heer Jezus. Zo gaat het gewoon. Er staat nog iets meer achter. Ijdel bedrog. En de overleveringen, de tradities van mensen. Volgens de elementen van de wereld. Zoals dat hier beneden gaat. De principes van de wereld. Maar niet volgens Christus staat er dan bij mij. Lieve mensen, hoofdstuk 2 vers 10 zegt, u bent volleindigd in hem. Zie je dat? Vers 16, laat niemand uw oordeel inzagen eten en drinken op het punt van een feest of nieuwe maan of sabbat. De Joods getinte invloeden vandaag. Jezus was een Jood. Ja toch? En dus is het heil uit de Joden en dus moeten wij heel goed onszelf bezig gaan houden en ons gaan inlezen in de Joodse godsdienst. Want dat klinkt heel geestelijk, toch? Loofhuttenfeest en zo. Want hij was een Jood, dus moeten Joods gaan leven? Nee. Het is in de hemel, uw bron is daarboven. Sabbat vieren, Sabbat houden. Vandaag ook populair. Ja, maar dat is, Staat toch in de Bijbel? Hallo. Genesis, God heiligde de Sabbat enzovoort. Maar is dat de eerste schepping of de nieuwe schepping? De Sabbat. De oude schepping. God rustte op die dag, maar toen kwam de zon en moest hij weer aan het werk. Mijn vader werkte en ik ook, tot nu toe. Maar de nieuwe schepping wordt niet gekenmerkt door de Sabbat. Wel nee. Geen één dag boven de ander, maar we hebben de eerste dag van de week als het symbool van de nieuwe schepping. Engelenverering, vers 18 ook. Ingewijd in wat hij gezien heeft, visioenen. Mensen die zeggen, ja maar, ik heb God gezien, ik heb Jezus gezien, ik heb een droom gehad, ik heb een visioen gehad. Daar moet je je mee bezig, daar moet je naar uitstrekken. Nee, ook niet. We moeten vandaag tekenen en wonderen gaan verrichten. Want dat deden ze in het begin van, ook van de gemeente, toch? Staat in Markus 16. Jezus zegt zelf, grote werken zullen jullie doen. Dat is het, daar moeten we ons op richten. Ook niet. Paulus zegt, ik heb een doorn voor het vlees. Ik heb een welbehagen in zwakheden. Want als ik zwak ben, ben ik sterk. Dus de moeite van het leven waren voor hem een discipline om zijn aandacht te richten op de Heer Jezus Christus in de hemelse gewesten. En in vers 19 kunt u lezen, kijk maar mee. Zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees, terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd. Dat is de Heer Jezus. Nou, Paulus die wist dat dit probleem speelde. Wat moet je dan doen als dit probleem speelt in Nederland, in Veenendaal misschien wel? Moet je dan gaan zeggen, ho, dat klopt iets niet? Ja, maar eerst, en dat heb ik net voorgelezen, gaat hij de heerlijkheden benoemen van de Heer Jezus. En dat gaan we nu ook even doen. Hij doet dat niet voor niks tegen de Colossenzen. Hij wil de Heer Jezus zo voorstellen dat ze eigenlijk bij zichzelf gaan denken, waar ben ik nou mee bezig eigenlijk? Want als ik in hem alles heb, zal de wijsbegeerte op aarde dan iets mij kunnen leren wat hij niet kan leren? Zal het Joodse systeem mij dan iets kunnen leren wat er niet in hem is? Immers nee, toch? Nou, gaat u maar mee naar hoofdstuk 1. Beginnen we even in vers 13. De Vader heeft u gezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is het eerste wat Paulus zegt. En let op, elke zin die hij opschrijft heeft te maken met het probleem wat hij wil aanpakken. Hij wil de Colossenzen en ook u zo onder de indruk laten zijn van de Heer Jezus, dat u eigenlijk bij uzelf gaat denken, ja, maar ik heb in hem genoeg. En die uitdrukking die hij daar gebruikt, is heel typisch. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis. Dus we hoeven vandaag echt niet bezig te zijn met bevrijding van demonen en van vloeken en van al dat soort toestanden. Dat is een list van de tegenstander om u maar niet met Christus bezig te laten zijn. Want u bent uit de macht van de duisternis verlost, zegt vers 13. Maar de tegenstander wil u heel graag laten geloven dat dat niet zo is. Toen ik ooit wat probleem had in mijn jonge leven, toen zeiden ze tegen mij, ah, dat komt door een vloek. Er ligt een vloek op je leven. Oh, dat was even schrikken. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Nou, je moet even naar die mensen toe en die bidden en dan is het klaar. Ah, ik naar die mensen toe. Nou, je raadt het al, daarna was het helemaal niet voorbij, dus was het weer een andere vloek. Nee, wij zijn verlost uit de macht van de duisternis en wij zijn overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. U moet zich voorstellen dat de Vader heeft een zoon en die zoon is het voorwerp van zijn liefde. Hij heeft hem zelfs een koninkrijk gegeven. Nou, als u nou in dat koninkrijk bent waar alles draait om de Zoon, waar moet u dan heen als u wil groeien in uw geloof? Toch? Bij de Zoon, ja. Maar de Colossenzen waren op aarde met hun gedachten, door die wijsbegeerte, vandaag theologie, hè, veel soorten theologie, door de wettische Joodse invloeden, met hun gedachten hier, daarom zegt Paulus, niet iets over de hoop. Want als je met je gedachten hier vastzit, heb je geen hoop meer op de hemel. Dan ben je zo bezig met beneden, dat hij zegt, je moet wel vasthouden aan de hoop, beste Colossenzen. Niet als een voorwaarde om gered te worden, maar omdat in die sfeer er heel wat mensen zich aansluiten, dat zien we vandaag ook, die helemaal niet wedergeboren zijn. Die helemaal de Heer Jezus niet kennen, maar die het wel interessant vinden. Hè, die wijsbegeerte en die Joodse invloeden en de wettische overleveringen. En die komen er dan bij. En zegt Paulus, als je niet aan de hoop vasthoudt, ben je ook niet heilig en onberispelijk. Zij die de Heer Jezus wel kennen, houden zich wel vast aan de hoop. Alleen, het kan vertroebelen als we onze aandacht richten op de aarde. Moet u maar eens opletten. Elke verdraaiing van de waarheid richt uw aandacht op hier en nu. Je kunt heel druk zijn met genezing en met wonderen en tekenen. Het is hier en nu. Het is tijdelijk. Uw lichaam is tijdelijk. Paulus zegt, ik heb een sterfelijk lichaam. Ik verwacht de verlossing van het lichaam. De Heer kan genezen door gebed. Amen. Halleluja, ik heb het meegemaakt. Maar dat is wat anders als dat we gaan zeggen, we moeten met z'n allen de handen opleggen enzovoort. Dat is wat anders. Ja? Dat is hier en nu. Maar Paulus zegt, het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde is eeuwig. En dan gaat hij verder in vers 14. Let op, er staat niet door wie wij de verlossing hebben. Dat zegt hij niet. Hij zegt in wie. Dat is iets heel anders. Want in wie betekent u bent in hem gezet. En waar bent u dus? Waar is uw woonplaats? In de hemelse gewesten. U bent in Christus gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dus in hem, omdat u daar bent, heeft u de verlossing. Als was u daar niet. Toch? En dan zegt hij ook nog, vers 14, de vergeving van de zonde. Met andere woorden, als je weer teruggaat naar die aardse dingen, wat gebeurt er dan? Zonde. Want onze focus op aardse menselijke dingen veroorzaakt altijd weer zonde. Maar onze focus op de Heer Jezus is wat anders. Waar het hart vol van is, daar is het leven een kenmerk van. Ga je naar een jeugdgroep of zo of niet? Catechisatie. Kijk. Hoor je daar ook wel eens iets over de Heer Jezus? Of is het alleen maar zondag 1, 2, 3? Kijk, dat is wel belangrijk, hè? Geldt voor jou ook? Ze denkt, als hij mij maar niks vraagt. Zit jij ook op een jeugdgroep? Nog niet. Nee, maar voor jou en voor jullie zijn nog jonge mensen. Het is belangrijk dat je daar ook iets over de Heer Jezus leert, hè? Toch? We beginnen met iets en dan, u bent er natuurlijk al heel veel gewend. Dank u wel, broeder. Let op, vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Paulus zegt dat niet voor niks. Hij zegt tegen de Colossenzen, moet je voorstellen, de Heer Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Maar waar moet ik dan anders heen? De eerstgeborene, hij zegt steeds de eerste. En de enige, met andere woorden, beste Colossenzen, beste broeders en zusters, als hij de eerste is in de schepping en de eerstgeborene uit de doden, moet hij ook de eerste zijn in uw leven. Snap je? Dat is de bedoeling van dit stukje. Vers 16. In hem zijn alle dingen geschapen. Wauw. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dirk-Jan Jans is door hem geschapen, maar ook tot hem geschapen. Met het doel dat hij verheerlijkt wordt. Dat is toch een geweldige wetenschap, of niet dan? En hij is voor alle dingen, vers 17. Wauw. Als hij voor alle dingen is, dan is hij toch God? Dan is hij toch de enige in wie u uw vreugde vindt, of niet? Wat heb je dan nog aan die povere wijsbegeerte van mensen? Aan die magere wettische regeltjes? En al die ervaringen waar mensen vandaag naartoe streven? Ik moet in tongen bidden, ik moet in talen spreken. Want dat sticht mezelf, hoor ik dan. En dan zeg ik elke keer weer, oh ja, als dat jou dan sticht, waarom geeft de Heer dat dan niet aan ons allemaal? Want er staat, spreken soms alle in talen. Nee. Dus jij wordt extra gesticht dan ik. Oh ja, ja, weet ik niet. Nee. Christus is het antwoord. Die talen hebben hun plek, hoor. Hadden hun plek, denk ik. Maar snapt u even waar ik naartoe wil? Dan vers 18, hij is het hoofd. Oh, ik vergeet nog één ding. Alle dingen bestaan samen in hem. Wauw, alle dingen bestaan in hem. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Dat hebben we net gelezen met de broeders. Dat jij hier nu zit, dat u nu hier zit, is door zijn woord. Het woord van zijn kracht. Alle dingen bestaan in hem, ook de ongelovigen. Ze bestaan in hem. Ze hebben het niet door, maar het is wel zo. Hij is het Heer, de Heer van allen, zegt Handelingen 10. En het is de bedoeling dat u zo vol wordt van de Heer Jezus Christus, dat u zo naar hem uitstrekt, dat u zo gelukkig wordt om hem te kennen, dat uw hele blijdschap vormt, die persoon, de Heer Jezus. En dan zult u merken dat het geheim is van het christendom. Dus niet, ja maar komt de Heer Jezus nou voor de grote verdrukking, of komt hij nou na de grote verdrukking, en al die discussies, en dan zegt u, hij is mijn hoop. Dat is niet voor mij niet eens een discussie. Want hij is mijn hoop. Hij kan elke dag komen. Maar de discussies leiden af van de Heer Jezus. Snapt u? Hij is het hoofd, zegt vers 18, van het lichaam de gemeente. En hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. In alle dingen. Beste Colossense, jullie hoop is niet meer op de Heer Jezus, want jullie zijn gezetteld in de wereld. Ze waren nog niet zo ver, want Paulus die had nog niet die zekerheid dat ze waren afgedreven. Daarom zegt hij ook, als je vasthoudt en gegrond en vast blijft in het geloof. Maar er waren mensen in Colossense of in Colosse die hij moest waarschuwen. Misschien ook wel hier vanavond. Dat u hier bent vanwege interesse en vanwege religieuze motieven. Maar dat u helemaal niet de Heer Jezus kent. Als uw redder, uw heiland, uw verlosser. Dan gaat het nog verder in vers 19. Het behaagde de hele volheid. Dat is de volheid van de Godheid. De drie-ene God. Wordt vandaag ook aangevallen trouwens. Onvoorstelbaar aangevallen. Maar de hele volheid behaagde het, let op dat woordje behagen, woning te maken in hem. Of in hem te wonen. Want de hele Godheid was betrokken bij de verzoening in Christus. En door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen. Dat zijn niet alle mensen, maar alle dingen. Vaak zeggen ze dan, ja nee, maar zie je wel, alle mensen worden behouden, staat alle dingen. Dan zeg ik, ja klopt, alle dingen. Maar dingen zijn geen mensen. Nee, alle dingen, maar niet alle mensen. We weten dat de mensen verloren gaan, helaas. Dus Paulus, die laat de Heer Jezus in deze verse zo schitteren, dat de Colossense bij zichzelf moesten gaan nadenken, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Dan gaat hij nog verder en tenslotte, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Door hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemel. Hij zegt niet de dingen onder de aarde, want die worden niet met God verzoend. Demonenwereld en zo. En dan vers 22, u was vijandengezind. Weet je nog? Door die boze werk, hij heeft echter u verzoend in het lichaam van zijn vlees, door de dood om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen. De Heer Jezus heeft het allemaal gedaan. Dat is uw positie. Maar de vraag is, heeft u de hoop ook vastgehouden? Moment. Kan je vangen? Heeft u de hoop vastgehouden? Of bent u met uw gedachten hier beneden bezig met elementen die tijdelijk zijn? Als u dat doet, dan verliest u langzaam uw zicht op de Heer Jezus. Want hij is hemels en uw hoop is in de hemel. Vers 5, de hoop in de hemelen weggelegd. Hoofdstuk 1, vers 5. Want u hoort hier niet. Wist u dat? U hoort daar. De Heer Jezus heeft u gekocht om bij hem te zijn. En uw hoop is weggelegd in de hemelen. Hij zegt dat expres tegen de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 5, om ze te laten nadenken, niet met de aarde bezig te zijn. En daarom zegt hij ook in hoofdstuk 3, zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Nou, iets anders. Hoofdstuk 1, vers 27. Want dan kom ik bij een heel belangrijk punt. Zodra wij hier op aarde iets willen voorstellen, iets willen zijn, het koninkrijk moeten wij hier vestigen in macht en majesteit. Het koninkrijk moet op alle terreinen van mijn leven doorbreken, weet je wel, dat hoor ik overal. Dan zegt hij in hoofdstuk 1, vers 27, nee, wacht, ho, Christus is in u, hij is de hoop van de heerlijkheid. Maar die heerlijkheid is in uw hart, die is nog niet in uw lichaam. Tenminste, ik heb nou last van mijn knie. Sommige mensen hier hebben misschien wel veel ergere kwalen. En de Heer kan in zijn genade door het gebed genezing geven, maar meestal niet. Het is niet ongeloof wat ik zeg, het is gewoon realiteit. Want onze heerlijkheid is niet hier. Jacobus werd gedood in Handelingen 12. De gemeente had voor hem gebeden, kan je van hem aan, want ze waren ook voor Petrus. Toch werd hij gedood. Christus is de hoop van de heerlijkheid, beste broeders en zusters. Hij is de hoop van de heerlijkheid. Wij hebben hier geen heerlijkheid. Paulus was in vrezen en in beven. Er werd van hem gezegd dat hij verachtelijk was in zijn spreken en onbeduidend was. Hij werd geplaagd door allerlei zwakheden, net als Timotheus, die nog last van zijn maag had ook. Er is geen heerlijkheid voor ons uiterlijk gezien. De heerlijkheid die wij hebben is innerlijk. Daarom zegt hij ook, Christus is het geheimenis in u, de hoop van de heerlijkheid. En weet u die heerlijkheid die u te wachten staat, die staat beschreven in 2 Korinthe 4. Maar even mee. Vers 16. Paulus was voortdurend lichamelijk onderworpen aan het sterven, aan het lijden. Hij had de merktekens van Jezus in zijn lichaam. Hij werd overal vervolgd en verdrukt. Hij had te maken met zwakheden. Hij was in zijn spreken verachtelijk. Hij was helemaal niet interessant voor de Grieken. Zoals hij vroeger was aan fariseeën. Hij was totaal neergeworpen. Maar dan zegt hij in vers 16 van 2 Korinthe 4. Daarna worden wij niet moedeloos, maar al raakt ook onze uiterlijke mens. Ziet u dat? In verval. Geen heerlijkheid nu. Toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want u heeft namelijk een zicht op de Heer Jezus in de heerlijkheid, ja toch? Dat is uw krachtbron. Dat is uw vreugde, de Heer Jezus daarboven, dat is mijn hoop. Nou moet u opletten wat er staat. Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Ziet u dat? Straks, niet nu. Daar wij ons oog niet richten op de dingen die men ziet. Ja, maar we moeten met z'n allen genezen. We moeten met z'n allen dit en we moeten. Maar dat zijn allemaal zichtbare dingen. Daar gaat het helemaal niet om. Daar richt ik mijn oog niet op. Maar, zegt hij, op de dingen die men niet ziet. Waarom? Nou, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Ik vind het heel fijn als een broeder of een zuster geneest, als ik voor hem of haar bid. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Danken we de Heer, maar het is tijdelijk. Als zijn innerlijke leven daardoor wordt opgebouwd, is dat geweldig, want dat is eeuwig. De dingen die men ziet zijn eeuwig. En dan even naar Colossenzen 3. Vers 4. Wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in, wat staat er dan? Heerlijkheid, ja. Colossenzen, jullie zoeken heerlijkheid hier beneden. Jullie zoeken wijsheid van de Grieken. Jullie zoeken invloeden uit het Joods ritualistische systeem. Jullie zoeken allerlei methoden om je lichaam aan een beetje te onderwerpen aan je eigen discipline. Ascese heet dat. Jullie zoeken esoterische wijsheid, visioenen, mensen die ingewijd zijn in allerlei mysteries. Hij zegt, maar wat voegt dat nou toe aan wat Christus niet heeft? Christus wel heeft, bedoel ik. Niks. Jullie heerlijkheid is niet nu. Dat is straks. Snapt u nu waarom hij in hoofdstuk 1 zegt, als je namelijk vast en grond blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop, snapt u het nu? Want zodra wij hier weer beneden allerlei zaken gaan zoeken, dan laten we ons weer afbrengen van de hoop. Want die heerlijkheid is pas straks. Het openbaar worden van de Zonen Gods is niet nu. Hoor ik ook zo vaak. Nee, maar het openbaar worden van de Zonen Gods nu. Nee, niet nu, straks. Romeinen 8. Daar zegt hij namelijk, de verlossing van het lichaam is mijn hoop. Waarom wilde Paulus van zijn lichaam verlost worden? Nou, het was in zijn lichaam best wel lastig. We hebben het nog vrij makkelijk in onze wereld met alle medische voorzieningen. Maar hij had voortdurend in zijn lichaam strijd. Hij had ook een arts mee. In Colossenzen 4 vers 14 schrijft hij over de arts, Lucas. Doet hij ook niet voor niks. Hij wilde Colossenzen duidelijk maken dat het heel normaal en nuchter is om arts mee te nemen. Want zij waren bezig met allerlei andere zaken. Even terug naar Colossenzen 1. Kunt u nog volgen? Ben je al in slaap gevallen, meisje? Hoe heet je? Carlijn. Carlijn. Wauw, dat is gaaf. Bijblijven, hè? Ik ging vroeger ook met mijn ouders vaak mee. Dacht ik, het duurt niet lang met die man. Maar ik hoop niet dat jij dat... We zullen zo nog wel eventjes napraten. Nee, maar kijkt u mee naar Colossenzen 1. Ik heb dat niet voorgelezen. Vers 24. Thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u. En vul ik in mijn vlees aan. Zijn lichaam. Wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Dat is de gemeente waarvan ik een dienaar ben geworden. Zie je dat? Hij wilde zo graag die gemeente dienen door Christus te brengen. Daarvoor leed hij verdrukking. Want als je vandaag zegt, al die zaken van beneden, al die uiterlijke dingen hebben geen nut, dan krijg je heel veel tegenstand. Ja, maar dit. Ja, maar dat. Ik kan het allemaal nu niet gaan noemen, maar het is gewoon heel veel. Paulus was een man van uiterlijke moeite en innerlijke heerlijkheid. Christus was in hem. Dat is geheim. Broeders en zusters, de hoop is in u. als u in Christus bent en Christus is in u, dan weet u, er komt straks een heerlijkheid die ik hier niet kan bewerken, wat ik ook doe. Mijn lichaam vervalt, is tijdelijk. Deze wereld is tijdelijk. Maar in mij is de Zoon. En de Zoon, die is eeuwig. De Zoon is de hoop van de heerlijkheid. En waarom Paulus dit zegt, is omdat hij wilde dat in de Colossense de Heer Jezus openbaar werd. Kijk maar mee naar hoofdstuk 3, vers 12. Want als u aandacht richt op het hier nu, wordt Christus niet openbaar in u, kan ik u verzekeren. Dan krijg je een soort nagemaakt, nagebootst geestelijk leven. Maar hij zegt in vers 12 van hoofdstuk 3, doet aan, dan aan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, innige ontferming, goede tierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, elkaar verdragen en elkaar vergevend. Als de een tegen de ander een verwijt heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. En boven dit alles de liefde. Dus de band van de volmaaktheid. Dat gevaar liepen zij dat dit verdween. En dat is met ons ook zo. Alle invloeden van beneden blazen de mens op. Kijk mij eens. Paulus was nederig. Paulus was zwak. Paulus was klein. Betekent Paulus ook, hè, de kleine. Maar in hem, broeders en zusters, was een heerlijkheid. En ik hoop dat jij dat kent, dat u dat kent. Dat u kunt zeggen, mijn voorwerp, mijn doel, mijn object, om het maar even technisch te zeggen, is Christus. Dat is mijn focus, waar ik mij op richt. Dat is mijn blijdschap, Hij. Dat is waar geluk. Waar geluk is niet het negatieve proberen weg te doen, dat doet de wet, hè. De wet zegt, gij zult niet dit, gij zult niet dat, en gij zult niet zus en zo. En dan denk ik, nou, dan ga ik me dat maar meer proberen. Dat werkt niet. Dat is allemaal negatieve energie. Nee, met je ogen van je hart Christus zien. Hoofdstuk 1, vers, ik heb het voorgelezen, terwijl u opgroeit in de kennis van God. Of door de kennis van God. Dat is de Heer Jezus. Nou, kent u deze heerlijkheid in uw hart een beetje of niet? Mag ik nog even hoofdstuk 1 vers 11 aanhalen? Alles gaat duidelijk worden als je dit gaat zien. Hoop ik. Er staat namelijk, kijk maar. Terwijl u opgroeit, hoofdstuk 1 vers 10 en 11. Door de kennis van God, nou komt het. Met alle kracht bekrachtigd. Hij zegt dat ook weer niet voor niks. Want de Colossenzen zochten kracht in wijsbegeerte. Kracht in nou, filosofie. En kracht hierin. En hij zegt nee. Als je nou opgroeit door de kennis van wie God is, dan ben je met alle kracht bekrachtigd. En dan komt het naar de sterkte van zijn heerlijkheid. Het woord heerlijkheid is kenmerkend voor Paulus. Broeders en zusters, u hoeft geen enkel hulpmiddel aan te pakken wat mensen u aanbieden. Van beneden, van tijdelijke aard. U mag met de heerlijkheid verbonden zijn. Dan bent u met alle kracht bekrachtigd, tot alle volharding en geduld. Naar de sterkte van zijn heerlijkheid. Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Colossense 3 vers 16. Hij zegt daar ook expres het woord van Christus en niet het woord van God. Allemaal met het doel de Colossense terug te brengen bij een hemels mens. De krachtbron van God. Het ware geluk van een gelovige. Is niet bezig zijn met beneden. Is niet bezig zijn met jezelf. Is niet bezig zijn met wat je moet doen, wat je kunt doen en wat je zou moeten doen. Maar is bezig zijn met Christus. In wie wij de verlossing hebben. Hij is onze hoop. De tegenstander van God komt in al die gemeenten met discussie. Ja, maar voor de grote verdrukking, na de grote verdrukking, midtrip, posttrip. Interessant voor sommige mannen misschien. Misschien ook wel voor sommige vrouwen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de Heer Jezus zelf. En als hij de hoop is van uw en mijn heerlijkheid, dan verwachten we hem automatisch iedere dag. Want wij zijn namelijk vervuld met hem, toch? En laat ze allemaal maar praten over na de grote verdrukking. Want mijn hoop is niet een verdrukking. Mijn hoop is Christus. Ik hoop dat het voor u geldt. Dan sluit ik af met wat er staat in hoofdstuk 4, vers 12. Ik kan er heel lang over doorgaan, maar de tijd is op. Ja, of u moet zeggen, doe maar nog maar een uur, maar dat... Dan moet u op mijn website wezen, daar staan uitgebreide studies hierover. Vers 12, let op wat er ook weer staat, ook weer zo typisch. U groet Epafras, dat was dus die man die die gemeente had bezocht met het evangelie. Die een van u is die een slaaf van Christus Jezus, die altijd voor u strijdt in de gebeden. Waarom? Nou, dat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God. Wat is dat? De hele wil van God? Nou, dat u geworteld bent in de Heer Jezus, dat is de hele wil van God. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. En niet met de dingen van beneden. Maar heb je wel geestelijke strijd in de gebeden voor nodig. Dat mensen het gaan zien. Dat mensen het gaan pakken. Dat mensen ervan gaan genieten. Dat is een hele opgave. Laten we met elkaar de Heer danken. Trouwe God, Vader in de hemel, heeft ons een heerlijkheid gegeven in Christus. Uitermate, verstand verder te bovengaande heerlijkheid in uw Zoon. De heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hen gegeven, zegt de Heer Jezus zelf. Vader, en wat zijn wij toch soms eigenwijs als we weer hier beneden gaan zoeken naar allerlei hulpmiddelen. Die maar een afschaduwing zijn van wie u bent, Heer Jezus. We moeten bij u zijn. Wilt u alstublieft met uw geest, Vader, in onze harten werken. Dat wij dat geluk gaan vinden. Van die heerlijkheid. Wat er ook gebeurt in onze levens. Dat we altijd kunnen zeggen, de Heer Jezus, hij is mijn hoop. Hij brengt mij straks in die heerlijkheid die ik al in mijn hart mag kennen. Volmaakte vergeving, volmaakte verlossing, volmaakte verzoening, volmaakte liefde van de Vader, volmaakte vrede. Wat heerlijk om dat te kennen. Dank u wel, Vader in de hemel. Geef ons dat, ook vandaag, dat we dat meer mogen zien, dat we het meer met elkaar mogen bespreken ook. Dat we al die andere elementen van beneden, van de aarde, dat we dat uit ons denken mogen wegdoen. Geprezen zij uw grote, machtige, eeuwige naam. Amen. Zo. Nou jongens, goed volhouden. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. Lied 104, als u kunt, mag u dat staande zingen tot eer van de Heer Jezus Christus, onze heerlijkheid. 104. wat heerlijk. Er zal sprake zijn van een opwekking, een kleine opwekking hier in deze omgeving, als jullie allemaal die innerlijke heerlijkheid zouden koesteren en een innerlijk zicht zouden hebben op de Heer Jezus, zo groot en zo helder dat het van je leven afstraalt. Andere mensen zullen zeggen, jongen, er is in jou iets veranderd. En dan zeggen, ja, dat klopt. Ik heb namelijk de Heer Jezus beter leren kennen nog weer. Dat is toch mooi? Ik sluit af met een zegen uit 1 Petrus 5, vers 10 en vers 11. Geweldige woorden. De God nu, van alle genade die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Slotlied is Johannes de Heer 93. We mogen weten dat onze hoop eeuwig leeft. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van mijn, ik hoop ook van jullie, leven. 93. Fijne week, broeders en zusters. Richt uw oog op hem en bij leven en welzijn tot de volgende keer.